Ik heet u allen van harte welkom bij de presentatie van de kadernota. Alleen de kadernota, jaarrekening komt wat later. Daar zal zo meteen even toelichting op worden gegeven. Ik hoor net al in mijn linkeroor iets over, hij is dunner. En ik heb hem in de wandelgangen werd ik ook even aangesproken over de kadernota. Hij is iets dunner als vorig jaar. Nou ja, we zijn natuurlijk een heel mooi traject ingegaan natuurlijk bij de planning en verbetering en controlecyclus. Dus er staat natuurlijk veel in onze Pepperflow modules. En vorig jaar zaten natuurlijk wat aanvullende onderzoeken. Rapporten in, zoals de renterapporten, dus was hij ook wat dikker. Maar het gaat niet om de dikte, het gaat om de inhoud, zullen we dan maar zeggen. 38 bladzijden, maar 38 bladzijden aan daadkracht. Het is de laatste kadernota voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook een mooi moment om inderdaad de pijlstok er even in te houden. Het recept is bekend inmiddels. Zometeen zal naar mijn afsluiting van het betoog Wilco Arens, onze concerncontroller, een presentatie geven. En u kunt natuurlijk... uw vragen ook stellen en een proces zal zo natuurlijk even toegelicht worden. Wilco,
dankjewel.
Aan jou is het woord.
Ja. Dankjewel, Wijnte. Ik zal af en toe ook even gaan staan, dan weer zitten, maar hopelijk komt het allemaal goed door ook met de opnames. Kijk even hoe het loopt. Goed, de kadernota 2018. Daar staat de eerste sheet. Normaal gesproken zouden ook bijstaan de jaarstukken 2016. Dat is niet het geval. Deze presentatie zal alleen gaan over de kadernota 2018. Even kort toelichten hoe dat dan zit. Waarom de jaarstukken 2016 hier ook niet gepresenteerd. Dat heeft alles te maken met de vertraging in de accountscontrole door onze accountant, Baker Tilly Burke. Die loopt nog op dit moment, is nog niet afgerond. Op dit moment zijn we nog bezig. Met een aantal correcties te verwerken die uit de controle naar voren zijn gekomen. Het is allemaal wat langer gaan duren aan de zijde van de accountant. We waren op tijd klaar met de stukken, maar het loopt dus nog wat langer door. Dus we hebben nog niet kunnen afronden, nog geen definitieve stukken. De planning is hier aangegeven, hoe we het nu hebben neergezet. Alles is erop gericht om op 11 juli de jaarstukken in de raad behandeld te krijgen. Dan zijn we nog mooi op tijd voor de wettelijke termijn van 15 juli. Dan zijn we ook eerder dan vorig jaar het geval is geweest. Want toen was een bijzonder jaar. Toen waren we pas in september dat we de jaarstukken in de raad hebben kunnen voorleggen. Dat was ook een bijzonder jaar in verband met het sociaal domein en alle problematiek daaromtrent. De koers is op 11 juli om het in de raad te kunnen voorleggen. Dat betekent dat we volgende week dinsdag hier in het college... De behandeling agenderen. Technische toelichting zal plaatsvinden in de politieke avond van 27 juni. En er is een auditcommissie gepland op 28 juni. En dat is de commissie die is doorgeschoven van eind mei. Ook in afstemming met de accountant. Die heeft aangegeven van we zijn niet zover met ons rapport. We hebben meer tijd nodig. En in afstemming met de auditcommissie. We hebben een datum bepaald van 28 juni om daar de jaarstukken met elkaar inhoudelijk te kunnen bespreken. Dus dat even wat betreft de jaarstukken. Misschien zijn daar nog vragen over dat ik doorga naar de kadernota. Anders dan pakken we de volgende sheet erbij.
Oeps. Voor de hand liggende vraag, en ik weet dat u nog geen getallen kunt noemen, maar is het in de lijn der verwachting wat eerder geschetst is, de tussentijdse rapportage van 2 maanden geleden, de resultaten?
Ja, kijk, inderdaad, dat is het. We hebben er komt weer een overschot uit de jaarstukken. Dat bleek ook uit de laatste rapportages voortgang. We zien wel dat het een fors resultaat zal zijn, maar dat zullen we ook verder toelichten in die avond, de 27 juni, 28 juni. En voor een groot deel is dat ook te verklaren door zaken buiten onze invloed om. Na de toelichting volgt dan. Ja. Daar maar even bij laten, denk ik. Ja. Oké. Goed, dan gaan we door naar de kadernota. Hij is wat dunner, werd gezegd. Inderdaad, ik denk voornamelijk omdat het rapport renteonderzoek er vorig jaar ook in zat. Dat was ook een bijlage, een lijvige bijlage in het stuk. Ik vind het zelf een mooi, handzaam document. Ik ben er ook trots op. We zijn er ook trots op als organisatie dat we dit document hebben opgesteld en ook mogen aanbieden bij deze. trots op die zin dat ik het een mooi evenwicht vind tussen enerzijds het beleidsmatige deel en het financiële deel wat hier naar voren komt. In hoofdstukken 2 en 3 hebben dat gepresenteerd. Ze komen goed bij elkaar. De inhoud en de financiën worden mooi de verbindingen ingelegd. Maar goed, dat zal in deze presentatie ook verder wel naar voren komen. En als u er verder kennis van neemt van het stuk, dan komt het denk ik wel tot uitdrukking. En heeft u er vragen bij, zeg ik even vooraf, dan kunt u vragen vanavond stellen. Dat geldt ook natuurlijk de procedure van de technische vragen, schriftelijke vragen stellen. De termijn van indiening is gezet op zondag, aankomende zondag, 6 uur. Zondag 6 uur. Dan kunnen wij ook als organisatie daarmee aan de slag gaan. En dan zorgen we ervoor dat de beantwoording op 28 juni, woensdag 28 juni, weer terug wordt gelegd bij de raad.
4 juli.
Ja. Nou, de bekende bijlagen zijn ook opgenomen. Het programma Nieuwe Lasten natuurlijk, financieel meerjarenperspectief en de ontwikkeling van de algemene reserve. Nou, dan even kijken naar het beleidsmatige kader, hoofdstuk 2 van de nota. Nou, wat treffen we daarin aan? De hoofdlijnen van hetgeen wat we in 2018 willen gaan doen, onze beleidsvoornemens. En dat zijn dan, die zijn dan weergegeven aan de hand van de speerpunten van de uitvoeringsagenda. Twee onderdelen, 2.1, 2.2, het lopende speerpunt, het coalitieprogramma, dat is het grote raamwerk van hoofdstuk 2. En dan hebben we ook nog bij 2.2 de speerpunten die ingaan op de organisatie, een stukje dienstverlening, bedrijfsvoering, dat benoemen we bij dat onderdeel. Ik heb hier even ook voor de aardigheid om een beeld te schetsen van waar gaat het dan om. De verschillende thema's benoemd die daarin terugkomen in het beleidsmatig deel. Het gaat in totaal om ongeveer 13 thema's. 13 thema's die we ook terugvinden in de uitvoeringsagenda. Uitvoeringsagenda 2016-2018. Er zitten iets van 70 speerpunten zitten daarin. Dan verdeeld onder de verschillende thema's. En die thema's die staan hier op een rijtje genoemd. Nou ja, wat we doen is per thema schetsen we de ontwikkeling in 2018. Wat er aan de orde is. En bij een paar thema's gaan we ook naast de speerpunten benoemen welke ontwikkelingen er zijn. En daar maken we ook melding van. Waar het ook in de orde is, maken we ook een link met het programma Nieuwe Lasten door ook te benoemen of we daar middelen, nieuwe middelen voor nodig hebben. En dan is daar die verwijzing ook in opgenomen. En die zijn er weer terug te vinden in de bijlagen die bij de kadernota is opgenomen. Nou, dit is het tweede rijtje van de verschillende thema's die daar naar voren komen. Bekende zaken, denk ik, zoals hier staan. Nou ja, qua inhoud, ik stip ze nu verder niet aan, maar ik verwijs dan even naar de kader zelf om daar echt de inhoud op te nemen. Dan 2.2, het tweede onderdeel van hoofdstuk 2. Nou, dat gaat in op specifieke speerpunten ten aanzien van dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Dan hebben we het onder andere ook over de nieuwe huisvesting van het gemeentehuis. Het toekomstbestendig maken ervan, het centraliseren, bekende verhaal. Dat zetten we hier even neer. We maken melding van het feit dat we een nieuwe dienstverleningsvisie recentelijk hebben opgesteld. En dat we die ook korte termijn, tweede kwartaal dit jaar, gaan uitrollen, gaan implementeren. Goed rentmeesterschap hebben we ook daarin opgenomen. Nou ja, het spreekt voor zich dat we ook voor 2018... onze sterker maken voor een solide en toekomstbestendige financiën. En dat is ook wat we ook hier gaan verwoorden in de kadernota. En wat ook tot uitdrukking komt in de cijfers. Nou ja, dit eigenlijk wat betreft het beleidsinhoudelijke deel. Nogmaals, voor de inhoud, het zijn toch specifieke aandachtspunten die daarin naar voren komen, verwijs ik graag naar de kadernota zelf. En als daar vragen over zijn, nu of later, dan zullen we die gaan beantwoorden, ook uitzetten in de organisatie bij de betreffende vakinhoudelijke collega's. Ja. Nou, dan even door naar het financiële kader, hoofdstuk 3 van de kadernota. Dit is de opbouw ervan, een zevental paragrafen. Te beginnen met het meerjarenperspectief en zo doorlopend naar 3.7 de huisvesting. Belangrijk punt is ook altijd hoe is het met ons weerstandsvermogen gesteld? Nou, daar geef ik ook een duiding van in dit hoofdstuk. Ik zal de punten eventjes langslopen, puntsgewijs. Te beginnen met het meerjarenperspectief. Nou, hier in de tabelvorm weergegeven. Ja, dat ziet natuurlijk mooi uit, zoals we hier zien. Oplopend. We hebben 1,5 uur in de overschot. En ik zet er meteen bij, het eerste bullet, vind ik belangrijk om te vermelden. Dit is inclusieve PNL 2018-2021. Dus ook de nieuwe lasten van de PNL zijn hierin opgenomen. Dus alle nieuwe ontwikkelingen zijn vertaald in deze cijfers. Dit is een mooi gegeven, want hiermee voldoen wij ook aan hetgeen wat de Raad heeft besloten bij de kadernota vorig jaar, 2017. We hadden 2 punten om de begrotingsoverschotten van structureel 1 miljoen te gaan realiseren. En te zorgen voor minimale omvang van de algemene reserve van 10 miljoen. Beide punten zien we terugkomen in deze kadernota. En dus ook met het gepresenteerde financieel meerjarenperspectief. Dus dat is een mooi gegeven. Waarbij wel meteen ook erbij zeggen dat de overschotten die we hier presenteren wat lager zijn dan de overschotten zoals ze gepresenteerd waren in de begroting 2017. En het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief. En waar zit dat dan in? Dat zal ik toelichten aan de hand van de volgende sheets. Dat zal vanzelf wat duidelijk worden. Puntsgewijs, een aantal zaken. Bekende post, precario belasting. In de begroting is een raming opgenomen van ruim 1 miljoen. 1 miljoen 60.000 euro. Aan opbrengsten precario belasting. Die middelen komen ook binnen. Meer dan dat. We krijgen per jaar nu ongeveer 2,7 miljoen binnen. Maar we weten ook dat het tijdelijk is. Tot en met 2021 ontvangen we die middelen. Daarna mogen we dat niet meer gaan heffen. Dus dan stopt dat. En daar hebben we ook op geanticipeerd. In de kader wordt daardoor voor de komende jaren dat ook af gaan bouwen. Dus in de komende 4 jaar gaan we die raming van 1 miljoen terugbrengen naar nul. Dus in 2022 dan staat er geen geraamde opbrengst precario belasting meer. Maar in de komende jaren gaan we wel gewoon die middelen voor de precario belasting ontvangen. Dus dat betekent dan meer opbrengst ten opzichte van de raming in de betreffende jaar. Dat komt ten gunste van de algemene reserve. Dat zien we straks in het stage van het verloop van de algemene reserve. Dat betekent dus wel dat we 1 miljoen aan middelen uit onze begroting halen. En dat werkt natuurlijk wel door ook in je financieel meerjarenperspectief. Dus vandaar dat de cijfers wat gedrukt zijn of lager zijn dan vorig jaar het geval was. Nou, dan het tweede punt, de salaris- en premieontwikkeling. Die hebben we ook geactualiseerd. In de begroting vorig jaar was er geweldig maar van de ontwikkeling van 0,5% salaris- en premieontwikkeling. Nou, dat is inmiddels bijgesteld op basis van de laatste ontwikkelingen. Het gaat allemaal wat beter en dat zie je ook vertaald terug in de ontwikkeling van de salarissen. CO-onderhandelingen. We houden hier rekening met een ontwikkeling van 1,5%. Dat hebben we ook vertaald in het financieel meerjarenperspectief. Belangrijke post, elk jaar weer, de algemene uitkering. En een post waarvan we altijd denken van ja, wat gaat het nu hier worden? We hebben het doorgerekend op basis van de laatste circulaires. Het stuk wat nu voor ligt, de kader zoals we nu gepresenteerd hebben, dat is aan de hand van de circulaires van september en december 2016. Dat waren de circulaires die we beschikbaar hadden met het opstellen van de kadernota. Die zijn daarin verwerkt. Daarna is de meicirculaire gekomen. Het heet nog steeds de meicirculaire, maar de laatste jaren verschijnt die meestal nog steeds 1, 2 juni. Dus kunnen we beter een junicirculaire noemen, denk ik. Maar die hebben we ook doorgerekend en de cijfers daarvan die zullen we dadelijk ook even laten zien. Die zijn dus niet vertaald hierin, maar gaat wel wat doen voor de cijfers. Nou, voor het overige bekende zaken denk ik, jaarlijkse verhoging van de OZB, afspraak van 1,5% stijging die we jaarlijks doorvoeren, is ook hierin verwerkt in deze kadernota voor 2018 en de komende jaren. Sociaal domein, inderdaad hetzelfde verhaal, budgetneutraal, de middelen die we daarvoor krijgen. Die gaan we ook opnemen in de begroting als te besteden middelen daarvoor. Dan nog 2 posten, dat gaat om de uitgangspunten. Een jaarlijks beperkt bedrag als het gaat om prijsstijging en arealopbreiding op te vangen. Dat is een gering bedrag, ongeveer 140.000 euro. Op een begroting van ongeveer 100 miljoen is dat natuurlijk een klein bedrag. Maar feitelijk is dat natuurlijk ook een soort van jaarlijkse verkapte taakstelling die we dan de organisatie opleggen. Om gewoon zo efficiënt mogelijk met je budget om te gaan. Dat doen we ook weer voor het komende jaar. Nou ja, wat ik al zeg in deze stukken, ook het nieuwe PNL is daarin verwerkt, nieuwe programma, nieuwe lasten. Wat zit daarin? 20 posten zijn dan opgenomen. In totaal, en dat zijn incidentele posten, maar ook structurele zaken. Als het gaat om de incidentele posten, dan legt dat een beslag van ongeveer 9 ton op de algemene reserve voor de komende jaren 18, 19, 20. En kijken naar de structurele lasten, dan zijn dit de bedragen die erbij horen. 344.000 euro, structurele last vanaf 2018. En daarbovenop 58.000 euro, structurele last vanaf 2019. Dus die twee bij elkaar opgeteld geeft dan de structurele last van het PNL wat we nu presenteren. Ik ga gewoon doen als er vragen zijn.
Ja, ik heb een vraag op pagina 15. Daar staat bij die verschillende analyse, afboeking twee taakstellingen. Bedoel je daarmee de prijsstijging en de areaaluitbreiding? Wat is dat dan?
Achterin staat daar een toelichting op. Op bladzijde.
Misschien heb ik het gewoon. Wat bedoel je?
82, die staat in de miljarden aan de toelicht. Dat is 35. Oh
ja. 35, ja.
Achteraan, dat ze 37 staan aan de bedragen met verder gespecificeerd welke taakstellingen zijn. Eén programbesteding en.
Nou, we hebben de boel even goed opgeklopt. Van alle heroverweging die we alle afgelopen jaren vanaf het gatgraven hebben gedaan, hebben we dus de opbrengst van gekeken en wat nog actueel is. Dat gaan we nog realiseren wat hard is en wat nog heel oud was of niet meer te realiseren is. En dat wordt achterin wordt dat toegelicht. Dat hebben wij een voorstel gedaan om dat uit de begroting te halen. Dat lijkt me wel zo zuiver.
Oké, nou met deze zijn we even dan bij de ontwikkeling van de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene reserve en ons weerstandsvermogen. Hoe ziet dat eruit? Hoe is die ontwikkeling? Wat ik net al zei, vorig jaar bij de kadernota 2017 door de Raad vastgesteld dat we streven naar een minimale omvang van de algemene reserve van 10 miljoen. Om financiële risico's op te kunnen vangen en niet meteen allerlei bezuinigingsoperaties te hoeven doorvoeren op het moment dat we geconfronteerd worden met een aantal zaken. En deze tabel is weergegeven hoe het verloop eruit ziet. In de begroting 2017, tweede kolom, ziet u de cijfers hoe we ze op dat moment hadden ingeschat. En daarnaast actueel hoe het nu met de kadernota is neergezet. En dan zien we dus inderdaad sprake van hoge algemene reserve ten opzichte van de eerdere raming. Ik heb net het verhaal gehouden over de precariobelasting. De meeropbrengsten daarvan omdat de raming in de begroting gaan verlagen en we krijgen dus wel die middelen binnen. Die hoge opbrengst die gaat door naar de algemene reserve. Is voor een groot deel de verklaring van de stijging van de algemene reserve. En daarnaast ook de toevoeging van positieve rekeningsresultaten. Van vorig jaar, van 2015 hebben we een positief resultaat gehad. En in 2016 zal dat wederom het geval zijn. Nou, het is mooi in ieder geval om te constateren dat er de lijn stijgend is. We gaan weer naar een niveau toe wat we voor een aantal jaren terug hier ook hebben gehad. Op een niveau rond de 30, 35 miljoen. En dan zou je kunnen zeggen, is dat dan niet heel erg veel? Nou ja, voor een gemeente Overbetuwe van deze orde van grootte, waar 100 miljoen in omgaat, geeft dat een goed weerstandsvermogen. En dat is een zeer wenselijke ontwikkeling. Zo zien we het wel. Ook kijken naar de risico's die er zijn. Kom ik daar nog even op terug. Bijlage 3 van de kadernota, daar wil ik even naar verwijzen. Daar is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de algemene reserve met het verloop daarvan. En ik zal eventjes aangeven dat de bedragen die hier staan, 2019, 2020, 2021, er zit een klein foutje in. Hier kan dan ongeveer een ton bij worden opgeteld, hier 2 ton, daar 3 ton. En dan sluit het ook aan bij de stukken die voor in de kadernota zitten. Kleine commissie die we zullen rechtzetten. En we zullen ervoor zorgen dat de IBAPS de juiste versie wordt gezet. Met een paar dagen. Nou, Omdat het zo'n mooi plaatje is. Natuurlijk ook een grafiekje erbij. Want als er sprake is van een stijgende lijn, dan laten we die graag zien. Stippeltjeslijn, dat is de lijn bij de begroting 2017. Ook al een stijgende lijn geconstateerd, maar dat ging redelijk gestaag. En we zien nu dat er toch duidelijk een stijgende lijn in zit. Met hetgeen wat we nu kunnen presenteren bij de voorliggende kadernota. En zoals gezegd, we gaan per 1-2022 gaan we toch wel weer richting, of misschien zelfs al over de 30 miljoen. Ik zeg er altijd meteen bij, dan moeten we wel dit heel goed blijven bewaken. Om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Want het raam is 1, realisatie is een 2. Maar het is wel zeer wenselijk om meer vlees op de botten te krijgen als gemeente zijnde. Kijken naar verschillende ontwikkelingen die er zijn. Dat gezegd hebbende, wat zijn dan die ontwikkelingen? Wat hebben we met elkaar daarover afgesproken? Nog even de duiding. Minimale omvang van de algemene reserve. 10 miljoen willen we gaan aanhouden. Vorig jaar zo besproken. Even ter herinnering nog, waar is dat uit voortgekomen? Toen heb ik gezegd van kijken naar drie sporen. Enerzijds de omvang van de begroting, wat ik zei, 100 miljoen zit er ongeveer in. Pak 10% daarvan. 10 miljoen, hadden we aan. De solvabiliteit, dat hebben we ook benoemd in onze begroting. Dat is een van de voorgeschreven kengetallen vanuit de provincie. Daar scoren we nog niet voldoende op solvabiliteit. Overigens net als een heleboel andere gemeentes. Die normen zijn best wel streng. Maar om daar wel op voldoende op te gaan scoren, is het wenselijk dat we daar een duidelijke verbeterslag gaan maken. Dan kijken we gewoon naar het incidenteel weerstandsvermogen, het derde spoor. We doen er goed aan om gewoon een hogere algemene reserve te krijgen. Wat zijn dan zoal risico's, opvang van financiële risico's? Misschien zijn het open deuren die ik net had, maar we kennen allemaal de discussie over de RPW, regionaal programma werklocaties, PSK-bedrijven, wat het nodige kan gaan betekenen. Riolering, hoe gaan we daarmee om? Ook recent met de uitspraak van de Hoge Raad daarin. Gaan we allemaal een plek geven? Maar het zijn wel zaken waarvan we weten van, kan wat gaan doen richting de algemene reserve. En dan doen we er goed aan om daar een mooie ontwikkeling tegenover te zetten. En natuurlijk kan het zo zijn dat er ook nog andere ontwikkelingen zijn, landelijke ontwikkelingen. Wat op ons af gaat komen, waar we nu nog geen weet van hebben, maar waar we wel mee om moeten kunnen gaan. Dat zien we allemaal als onze taak in het kader van goed rentmeesterschap, om daar het hoofd aan te bieden. Dat wat betreft de financiële risico's, om daar goed mee om te kunnen gaan. Wat we altijd doen is een duiding geven als het gaat om het weerstandsvermogen, waarbij we dan kijken naar het karakter ervan. Incidenteel weerstandsvermogen en structureel vermogen. Dan kun je dan benoemen van het is onvoldoende of matig of goed. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Dat komt ook telkens terug. In de jaarstukken komt het terug en een begroting. En zo blijven dat we ook telkens volgen. Op dit moment, zoals we het nu zien, naar beneden gezet, dan zijn dit de kwalificaties die erbij horen. Dus incidenteel zeggen we, dat is redelijk goed. Structureel, dat is goed. En daartoe zijn we gekomen aan de hand van de omvang die er nu is van de algemene reserve en ook de ontwikkeling die voor de komende jaren is voorzien. Structureel, ingegeven door het feit van wat ik in het begin heb gepresenteerd, de positieve begrotingssaldi die boven de miljoen uitkomen, dat is een mooi gegeven. Had je nu een net krap aan sluitende begroting, een jaarbegroting, dan had je een ander verhaal te presenteren. En dan zeg je van, dat is structureel nog niet helemaal op orde. Dan is het nog maar matig. Hè? Dan is het ander verhaal. Nu kunnen we zeggen van, dat is kwalificatie goed. Wat overigens nog volgt, dat is nood- en risicomanagement. Daar hebben we het ook nog over gehad. Ook een van de speerpunten, zoals benoemd in de uitvoeringsagenda. Wat ook valt onder goed rentmeesterschap. We willen de risico's goed in beeld brengen. Ook de structurele risico's verder kunnen duiden. Meer specifiek maken, concreter maken. En die slag gaan we ook maken. En dat zullen we gaan verwoorden, tot uitdrukking brengen in een specifieke nota risicomanagement. Planning daarvan is dat we dat na de zomer, in het najaar, aan de raad gaan voorleggen. Dat even wat betreft algemene reserve, weerstandsvermogen. Dan De boeiende post van de algemene uitkering. De cijfers, zoals aangegeven, er is een heleboel verwerkt in de kadernota, maar de cijfers blijven mooi positief. Maar dat is onder andere ook ingegeven door de ontwikkeling van de algemene reserve. De september circulaire, december circulaire, wat geeft een goed beeld. Heel goed beeld te zien. Want er is sprake van een fors hoge accret. Nou, wat is de accret? Dat is dus de aanpassing van de omvang van het gemeentefonds van de algemene uitkering. En die ontwikkelt zich gewoon heel positief. Dat is wat we zien. Fors hoger. Over 2018, 2021 is er sprake van 4,5 miljoen structureel meer aan inkomsten voor de gemeente Overbetuwe. 4,5 miljoen over de hele periode bezien. Is dat 4,5 miljoen.
Ja, we zitten er nu weer in.
Ja. Kijken we bijvoorbeeld naar de eerste jaarschijf. 2018 is dat 1,5 miljoen. Nou, en dat, elk jaar komt dat erbij. En wat je moet doen, je moet dus bij elkaar optellen om tot het cumulatieve effect te komen. En over die periode, nou, dan kom je op zo'n 4,5 miljoen hogere algemene uitkering uit. En dat is natuurlijk best wel fors. Waar heeft dat mee te maken? Nou, de systematiek waarschijnlijk bij u ook wel bekend van de algemene uitkering. Trap op, trap af, zeggen we dan. Dus het heeft te maken met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Wat het Rijk uitgeeft, moet gelijk de tred houden met de ontwikkeling van het gemeentefonds. Dus op het moment dat het Rijk meer gaat uitgeven, wordt ook de omvang van het gemeentefonds vergroten. Andersom gaan ze minder uitgeven, het gemeentefonds ook weer kleiner. En je ziet nu dat op basis van de circulaires van september, december, het Rijk meer uitgeeft, meer gaat uitgeven. Dat vertelt ze dan ook door naar de middelen die wij gaan ontvangen. En dat gaat door met de meicirculaire. Dus de cijfers die niet hierin zitten in de kadernota. De meicirculaire is op 1 juni gepubliceerd is. Op zich staat er niet zo heel veel aan inhoudelijke informatie in die meicirculaire. Beleidsarm noemen ze hem dan. Natuurlijk omdat het nieuwe kabinet, zijn ze mee bezig om dat te vormen. Wat er wel in zit, is de loon- en prijsontwikkeling. Die is daarin opgenomen. Wat doet dat voor onze begroting? Nou, hier de cijfers gepresenteerd. Budgetaire effect. Voordeel voor 2017, kleine 3 ton. En kijkend naar de meerjarenraming 2018-21, bij elkaar genomen, krijgen we 1 miljoen meer. En voor het jaar 2018 bijvoorbeeld krijgen we 512.000 euro meer uit. Wat blijkt uit de meicirculaire. Dus dat zijn op zich mooie bedragen. Daarnaast krijgen we ook voor het sociaal domein meer middelen. Zoals hier ook gepresenteerd is. 2017 ruim 3 ton, 327.000 euro. Dat is eigenlijk best wel een forse correctie weer van een eerdere bezuiniging die opgelegd is op het sociaal domein. En die was er iets van niet volledig gecompenseerd over, dat was ruim 4 ton. Nu wordt dus weer voor een groot deel teniet gedaan. 2018 en verder structureel 1,1 miljoen meer wat we ontvangen voor het sociaal domein. Doet dat wat voor onze begroting, voor de ontwikkeling van het financiële meerjarenperspectief? Op zich niet, want het sociaal domein wordt budgetneutraal verwerkt in de cijfers. Wat erin komt, zetten we ook weer weg aan de uitgavenkant. Maar goed, op zich is het natuurlijk wel een prettige ontwikkeling. We zeggen er altijd meteen bij van, nou ja, dit is op basis van de laatste circulaire en de informatie die daarin is opgenomen. Er komen weer nieuwe circulaires en we blijven dat volgen. We hebben hier ook wel eens eerder een toelichting gegeven, ook met een kadernota. En daarna gezegd van ja, inmiddels is de meicirculaire verschenen. We worden gekort met een ruim 1 miljoen. Nou, dan moet je daar ook iets mee gaan doen. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld een net sluitende begroting hebt, ja, dan kun je dus een probleem hebben. Want dan moet je dus weer maatregelen gaan treffen. Dit is een ander verhaal. We hebben een mooie begroting. Slaat een bedragen, ruim 1 miljoen in de plus. En het weerstandsvermogen neemt toe. En met deze ontwikkeling van de algemene uitkering, ja, is dat ook wel mooi gegeven. En kunnen we mee verder. Maar goed, we blijven dus volgen wat het verder gaat worden met de algemene uitkering. Nou, een ander hoofdstuk wat we, of een paragraaf wat we altijd opnemen in de kadernota, is de tariefsaanpassingen. Wat gaan de tarieven doen voor het komende jaar? En voor 2018 is dat het volgende plaatje hier op hoofdlijnen even neergezet. Bekende posten, OZB, leesjes, 1,5% toename. Wat er niet bij staat is de hondenbelasting overigens. Die blijft gelijk, is geen mutatie. Uitgangspunt bij afval en riool is 100% kostendekkendheid. Dat blijft gewoon overeind. Dat gaan we ook weer toepassen voor 2018. Waarbij twee zaken spelen bij afvalstoffenheffing. In 2017 spraken we van een nieuwe structuur, zoals u weet. Andere wijze van heffen en van rekening brengen. GFT, plastic gratis, de rest is duurder. Nou, dat gaan we evalueren dit jaar in 2017. Dan gaan we bekijken wat dat doet voor de tariefbepaling. En daar komen we dan bij de begroting 2018 op terug. Dus concrete voorstellen zijn hier nu niet in opgenomen in de kadernota, maar dat komt bij de begroting 2018 terug. Datzelfde geldt ook voor de rioolheffing. Wat aan de orde is dat we een nieuw gemeentelijk prioriteringsplan gaan opstellen. 2018-2022, dit najaar. Zullen we de raad gaan voorleggen. En daar zal ook een kostontwikkeling zijn opgenomen. En die zal ook wat gaan doen voor de ontwikkeling van het tarief van de rioolheffing. Dat gaan we verder doorrekenen. Ook dan zullen we dus met concrete voorstellen komen als het gaat om de tarieven. Die komt tot uitdrukking in de begroting 2018. Ja, ik ga gewoon door. Mocht er vragen zijn tussendoor, dan hoor ik dat wel. Oké, de ontwikkeling van het personeelsbudget. Stap ook altijd eventjes aan in de kadernota. In paragraaf 3.6 is dat opgenomen. Dit is ook een van de speerpunten in de uitvoeringsagenda. Passende formatie, passende bezetting. Daar zijn wij ook in de organisatie mee bezig. Om te kijken van welke ontwikkelingen komen op ons af. Hoe kunnen we daar het beste handen en voeten aan geven. Qua personele bezetting in de organisatie. We hebben ook een bepaalde systematiek voor van het personeelsbudget. Dat gaan we ook evalueren, 2018. En wat we ook doen is een lokale benchmark uitvoeren. Dat doen we dit jaar al. Dat hebben we al gedaan en volgende maand krijgen we daar ook de uitkomsten van. En dan gaan we ook kijken wat dat voor ons betekent qua omvang van het aantal FTE's in onze organisatie. Kijkend naar de taken waar we voor staan, het sociaal domein. De ambities die we hebben als organisatie, ontwikkelingen van buitenaf, hoe we daar het beste dan mee om kunnen gaan. Wat we gedaan hebben in de kadernota, daar is ook daar onderaan de streep bij die tabel opgenomen, wat is de financiële component. Te kijken van, wat is de toegestane toename, zullen we zeggen, van het aantal FTE's. Kijken naar onze eigen overbetende norm die we daarop loslaten. En wat ik al eerder heb aangegeven, wat is de ontwikkeling ten aanzien van de salarissen en de premieontwikkeling. 1,5%. En dat op een salarispost van ongeveer zo'n 20 miljoen. Ja, dat kan wel aardig doorwerken. Dat is hier ook al opgenomen, €470.000. Dat is een structurele toename van de salarisposten. Van het personeelsbudget moet ik zeggen. En die is opgenomen hier in deze kadernota. Dan hebben we het laatste onderdeel van hoofdstuk 3. Gaan we even in op de huisvesting. Het gemeentehuis al hier. met bekende informatie denk ik. Ik verwijs ook naar de informatiememo die vorige maand aan de raad is meegegeven. Wat we hier nu doen in de kadernota. Is een voorstel doen, een concreet voorstel als het gaat om het beschikbaar stellen van middelen. Het is zo dat we in de PNL vorig jaar, 2017, zijn er voor de jaarschrijving 2017 en 2018 middelen geraamd. 1,5 miljoen en 3,5 miljoen, fase 1 en fase 2. En we staan er nu voor om een deel van die tweede fase al naar voren te halen en in 2017 beschikbaar te stellen, een bedrag van €750.000. Dat heeft verder overigens geen budgetair effect voor onze begroting. De totale omvang blijft 5 miljoen. En de jaarlasten van zo'n €270.000, die vangen we op door besparingen op het budget van bedrijfsvoering. Omdat we anders kunnen afstoten, met name en wat andere aspecten, kunnen we dat budgetneutraal opvangen. Dus geen uitzetting, maar een verschuiving daarvan. En ook hiervoor geldt dat we in de begroting 2018 hier weer op terug zullen komen als het gaat om de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en hoe het staat met de financiële uitwerking van een en ander. Nou ja, dan kom ik bij mijn samenvattende laatste sheet uit. Weer een tweeling gemaakt, beleidsmatig en financieel. Zoals aangegeven, de beleidsvoornemens zoals hierin zijn opgenomen, ontleend aan de uitvoeringsagenda, wat weer een doorvertaling is van een coalitieprogramma. We hebben alleen al de uitgewerkt per thema in diverse speerpunten. Ook de link blijft waar nodig, zeggen wij waar nodig, want soms kunnen ook speerpunten worden uitgevoerd met bestaande budgetten die daarvoor zijn. Maar waar nodig is er ook een link gelegd met het programma Nieuwe Lasten voor de komende jaren. En dan is het vervolgens prettig om te kunnen constateren als het gaat om de financiële aspecten dat wij steeds beter de zaken financieel gezien op orde hebben en ook meer in controle kunnen komen. Sprake van structurele begrotingsoverschotten en een toenemende algemene reserve. Dat zijn natuurlijk wel prettige ontwikkelingen om hier te kunnen vertellen. Dus daar zijn we blij mee. Dan zijn we de samenvatting hierbij. Misschien zijn er nog vragen van uw kant uit. Op dit moment, dan zullen we kijken of die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. En anders nemen we ze mee en dan komen we daar in het traject wat ik straks schetste richting 28 juni op terug en nemen we ze daar in mei. En natuurlijk ook vragen schriftelijk worden ingediend.
Dankjewel Wilco.
Dat heb ik best wel goed gezegd.
Dus ik kijk ook even rond. Zijn er dus vragen of misschien bij de tweede ring wellicht? Het is natuurlijk een informatiebijeenkomst.
Ik pak dan even weer terug naar die ene sheet die ik liet zien van dat er structurele lasten, ruim 340.000 euro, is geraamd vanaf 2018 en ongeveer een kleine 60.000 euro vanaf 2019. Maar ik weet niet of je dat bedoelt.
Je bedoelt een stelpost, denk ik, of niet?
Ja. We hebben eerder een keer aangegeven dat we na precies dat is besluit toen, ik meen met de Kamer 2016 of 2017, hebben we gezegd van we gaan het maximeren op 250.000 euro aan jaarlasten. Dat hebben we nu weer gedaan. Door te zeggen van nou, er komt een bedrag uit op de PNL voor de betreffende jaarschijf, maar dat plussen we op na die 250.000 euro. Dus we hebben ruimte voor een jaarlast van 250.000 euro, ook in die latere jaarschijven van de PNL. Ja, je kunt hem ook omdraaien door te zeggen van inderdaad, we hebben ons niet helemaal gehouden aan de afspraak van toen de tijd van 250.000 euro om daar de hand aan te houden. Maar de constatering is juist. Dat is een ontwikkeling. Dan zeg ik al, daar zijn we gezamenlijk bij. Er is aanleiding geweest een jaar geleden of twee jaar geleden om dat weer bij te stellen. Om ook te kunnen komen tot een structureel sluitende begroting. Toen was die noodzaak daar ook. We zien nu, het gaat allemaal wat beter. En dat vertaalt zich ook in de ontwikkeling van onze begrotingspositie. En ook van het weerstandsvermogen. Dus daar komt wat meer ruimte. Maar goed, misschien is dat controles. Ja, maar misschien is dat, ik wil zeggen, misschien dat controles eigen. Maar ik wil meteen een voorbehoud maken. Om die meteen alles op voorhand weg te gaan geven en wat ruimer te gaan ramen en meer. Dat signaal wil ik wel duidelijk geven.
Het is ook een politieke keuze geweest eigenlijk. Hè? En je ziet altijd dat het zwaartepunt eigenlijk altijd in het eerste begrotingsjaar ligt. En vaak schuift het ook alweer door de realiteit op. Hè? Want als je ziet bij de actualisatie van het meerjarenperspectief, dat je het vaak ook niet haalt. Het zwaartepunt ligt altijd in het eerste begrotingsjaar. Hè? En exact. Ja. Maar die 250.000, wat ooit 1 miljoen was, is vanuit het kader van 2 heroverwegingen naar 250.000 euro gezet. En dat was toen een politieke keuze om de boel scherp te zetten. Dus voldoende antwoord is, Michael. Ja. Zijn er nog andere vragen? Nou, dan wachten wij. Cor.
Ik dacht, ik wacht tot laatst. Ik heb nog steeds een verbazing over de een goede verbazing. Dat het algemene reserve naar een niveau gaat van 12 miljoen. Dus dat is bladzijde 16 van de kadernota. Je hebt uitgelegd van we hadden begroot ongeveer 7 miljoen. Dus er zit een verschil van 5 miljoen in. En de verklaring was, we hebben goed resultaat gehad afgelopen jaar. Ongeveer 1 miljoen, als ik het goed onthouden heb. En de rest kan je verklaren door meer opbrengst, onder andere precariobelasting. Is dat echt zo? Of
als je bladzijde 38, dan staat de specificatie van het bedrag. En we hebben dus werkelijk 31-12-2016 zit er dus 6,4 miljoen in. En via de resultaatbestemming 2016, dat is wat uit de jaarrekening komt straks. Op dat moment toen we de kadernota maakten, verwachten we dat we 5,6 miljoen als positief resultaat gaan toevoegen. Ja. Dus daar kom je op die 12 miljoen. En in die 5,6 zit inderdaad, dat is het rekeningoverschot 2016, daar zit ook precario in. Maar ook andere dingen die straks nog in de jaarrekening toegelicht worden.
Maar het is een behoorlijke forse toename, blijft het. Maar de verklaring is helder.
Het rekeningresultaat 2016 is inderdaad fors. Okay.
Dan constateer ik dat er geen vragen meer zijn. En dan zien we de rest van de vragen tegemoet. En dan dank u allemaal voor uw komst. Dan sluit ik hier bij de vergadering. Dank u wel.